Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan onze voorganger dominee Ten Apel, ook hartelijk welkom. Onze organist vanochtend is Bert Howard. Ik heb een aantal kleine mededelingen voor u. Aanstaande zondag, 11 mei, hebben we een dubbele dienst eigenlijk, want we hebben dan ook 's avonds zingen naar de zon, of zingen op de zondag moet ik nu zeggen. Hosanna uit Urk komt, u bent om 7 uur, hartelijk welkom en uitgenodigd in deze zaal. Ook uiteraard 's morgens vroeg in de kerkdienst ben ik van harte welkom, maar dat is spreekt voor zichzelf. 12 mei hebben wij een kerkenraadvergadering. Mocht u punten of dingen hebben, dan horen we dat graag van u. Voorafgaand hebben we een gebedskring en kunnen wij in de kerkenraad na de gebedskring eventueel de punten meenemen die u graag aan ons kwijt wil. Verder zullen we deze dienst beginnen met psalm nummer 43, ter nagedachtenis aan de dodenherdenking. Bert wil een klein stukje voorlezen betreft hoe dat tot stand is gekomen. Daarna zingen we het psalm. En vervolgens zal Anneke, ook hartstikke welkom weer dat je weer in ons midden bent. Dat vergeet ik helemaal. Fijn om je weer te zien. Wil Anneke een stukje gedicht voorlezen en dan vangen we de dienst aan. Dank u wel. En een gezegende dienst.
Ik lees even een stukje voor, zoals Erik al aankondigde. En dat gaat over de dodenherdenking. Een hele hoop landelijke kerken hebben verzocht om de kerken het advies te geven om in verband met die dodenherdenking psalm 43 te zingen. En ik zal het even letterlijk voorlezen, dan gaat u een beetje precies waar het over gaat. De Dordtse werkgroep 4 mei van de protestantse Wilhelminakerk roept de kerken op om op zondag 4 mei de doden te herdenken met psalm 43. De initiatiefnemers vinden de psalm van diep religieuze betekenis en van groot historisch belang. Volgens de werkgroep is het de hoogste tijd om de vergeten psalm een prominente plek te geven tijdens dodenherdenkingen. De werkgroep vindt dat de psalm perfect past bij het thema mensenrechten. De organisatie stelt dat vers 1 direct verwijst naar de rechten van de mens. Dit jaar het thema van dodenherdenking zal dat naar voren komen. Vooral de zinsnede strijd voor mijn recht en maak mij vrij duidt op de mensenrechten, aldus de werkgroep. De initiatiefnemers noemen de psalm van diep religieuze betekenis van een groot historisch belang. Wat is er gebeurd, wat we nu gaan herdenken onder andere, is een klein facet uit die hele grote oorlog. De executie. Psalm 43 was in 1941 18 mannen tot troost bij hun executie. Op 13 maart werden 15 mensen van de verzetsgroep De Geuze en 3 Amsterdamse februaristakers geëxecuteerd door de Duitse bezetter. Vlak voordat ze uit hun cel, het Oranje Hotel, werden gehaald, werden ze voor een opgesloten medegevangene eerst het Wilhelmus ten gehore gebracht. Toen ze daarna in rijen opgesteld werden in de gang van de Scheveningse gevangenis, zongen de mannen psalm 43 vers 4. En vers 4 luidt: dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Op weg naar de executieplek, de Waaldorpervlakte bij Den Haag, klonk het met de dood voor ogen, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. De gefusilleerde verzetsgroep kreeg later bekendheid door het lied van de 18 doden. Het verzetsgedicht van journalist Jan Kampert, de vader van dichter Remco Kampert. Hij schreef dit dus naar aanleiding van de 15 geuzen van de verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog, 3 februaristakers. En de eerste strofe van dat gedicht is uitgehakt in een steen die zich op kamp Westerbork bevindt. Dan zou ik Anneke willen vragen even het gedicht voor te komen lezen.
Het lied der 18 doden. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien. Wij waren 18, in getal. En geen zal de avond zien. O lieflijkheid van licht en land, van Hollands vrije kust. Eens door de vijand overmand, had ik geen uur meer rust. Wat kan een man, oprecht en trouw, nog doen in zulke tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw, en strijdt de ijdele strijd. Ik wist de taak die ik begon, een taak van moeite zwaar. Maar het hart, dat het niet laten kon, schuwt nimmer het gevaar. Het weet hoe eenmaal in dit land de vrijheid werd geëerd, voordat een vloek Prisgenners hand het anders heeft begeerd. Voordat die ede breekt en bralt, het misselijk stuk bestond en Hollands landen binnenvalt en brandschat zijn grond. Voordat die aanspraak maakt op eer en zulk Germaans gerief, ons volk dwong onder zijn beheer en plunderde als een dief. De rattenvanger van Berlijn pijpt nu zijn melodie. Zo waar als ik straks dood zal zijn, de liefste niet meer zie en niet meer breken zal het brood en slapen mag met haar. Verwerp al wat hij biedt of bood, die sluwe vogelaar. Gedenk die deze woorden leest, mijn makkers in de nood, en die hun naastnaamt allermeest in hun rampspoed groot. Gelijk ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk, er daagt een dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Mijn God, maak mij het sterven licht, en zo ik heb gefaald, gelijk in elk wel falen kan, schenk mij dan uw gena, omdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta.
Yeah. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Vader, die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade en vrede van God onze Vader door zijn Zoon, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we gaan verder met het zingen van Psalm 25, vers 1 en vers 6.
Doet het niet waar. Zal ik altijd die maar aanzetten, maar die doet het zonder meer.
Soms wel, soms niet, wat wil je? Artiest, weet je wel. Goed, we gaan de wet lezen. Dat wil ik doen met een paar woorden, want ik wil het toch een beetje inkorten allemaal. En dan uit Matthäus 19, vers 16 tot en met 26. En zie, iemand kwam tot hem en zei: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En hij zei tot hem: Wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is de goede. Maar indien u het leven wil binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zei tot hem: Welke? Jezus zei: Deze. U zult niet doodslaan, niet echtbreken en niet stelen, en u zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. En u zult uw vader en moeder liefhebben als uzelf. En de jongeling zei: Maar dat heb ik allemaal al gedaan van mijn jonkheid af, waarin schiet ik nog tekort? Jezus zei tot hem: Indien u volmaakt wilt zijn, ga heen. Verkoop wat u bezit en geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben en kom hier en volg mij. Nou, daar wil ik even bij stilstaan. Jezus zegt in de evangelie, Matthäus 5, kun je dat vinden. Uw volmaaktheid moet groter zijn dan de fariseeën en schriftgeleerden. Ik denk dat in Matthäus 5 staat. Daar komt hij hier op terug. Dit was een schriftgeleerde. En die wilde graag volmaakt zijn. dan past hij toe de volmaaktheid die hij ook de discipelen aanraakt. En in feite is dat uiteraard het geloof, maar die man die moest wat kwijt. En dat waren een paar miljoenen die hij kwijt moest. Ja, ik zeg maar miljoenen, moet toch wat. Hij was in ieder geval zeer rijk en dat stond hem in de weg. Dat moest hij kwijt. Vandaar dat Jezus hem opdroeg, nou dan doe dat maar weg en word maar apostel, want dat was de bedoeling. Jezus wist dat Judas af zou vallen en hij wilde hem een plekje hebben. Zo pak ik het door. En dan gaat hij bedroefd weg. Wat hebt u over, wat hebben wij over, wat heb ik over voor het volgen van de Heer Jezus? Maar Petrus zegt daarna, wij hebben alles prijsgegeven, wat zal ons loon zijn? Matthäus 19. En dan krijgen we dus meeregeren met Christus. Waar, laat ik even in het midden. En het eeuwige leven. Nou, wij krijgen, hebben, mogen geloven in het eeuwige leven. Als we inderdaad alles prijsgeven. Onszelf. Psalm 19 vers 3. Dat is het vers wat we als antwoord zingen. Hemelse Vader, we komen u danken voor de zon die schijnt, voor de gezondheid, voor de vrijheid. Dat heeft nu een speciale waarde in deze context. Om samen te komen, u te beleiden. En we danken u voor de vrijheid waar velen voor gevallen zijn. Dat is vanavond de herdenking op televisie en in vele plaatsen. Waaldorpervlakte, de Dam in Amsterdam. Vrijheid die wat gekost heeft. Maar onze vrijheid van de slavernij van de zonde heeft het hoogste gekost. Het bloed van het lam. Dat is waarom we hier zijn, genietend van de verzoening. Heer, we gaan luisteren naar een boodschap. We gaan u eren. We willen u uitnodigen aanwezig te zijn. En we dragen onszelf, land en volk, aan u op. Wees met een ieder van ons in zijn of haar situatie. Bidden u, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. En we willen u danken voor het feit dat u spoedig terugkomt. Amen. Ik lees met u, dat is zojuist opgezocht, Genesis. En dat is 32 vers 24 tot en met 32. Dat is Jacob bij Pniel. Het accent ligt achterop. Peniel staat er. En die, dat hebben wij samengepakt. En er staat nog een Shiva in het Hebreeuws. En eigenlijk zou je die ook nog moeder uitspreken. Dat doen we niet. Dat willen we ook niet doen. Maar het plek betekent het aangezicht van God. Niet heel. Spreek niet tegen. toen stond hij, dat is Jacob, in die nacht op. Nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen. En zijn 11 zonen. En trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok over en nam hen en deed en de beek overtrekken. Dat was de noordelijke grens van Kanaan. Hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En de man wel worstelde met God, met hem tot de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op het heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zei hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen, maar hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij eerst zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? Hij zei, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt gestreden met God en mensen en hebt overmocht. Daarom vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt u toch naar mijn naam? En hij zegende hem en Jacob noemde die plaats Peniel. Want hij zei, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden en gebleven. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Dat is de tekst en de schriftlezing. Je hebt ook een evangelische liedbundel, hoop ik. En daarom zingen we, voordat ik de preek doorgeef, nummer 185, 1 en 4. Na de preek als antwoord een bekend lied, 259 gewoon uit het liedboek, het gezang. Welk lied is dat? Een team. Onthouden en nooit meer vergeten. Hij doet met mijn vrouw wel een keer, dan heb ik een bepaalde bijbeltekst. Waar staat dat, zegt ze dan. Dan zeg ik in de Bijbel, wel, dan denk ik, we zitten er zelf. Dan moet ik die bijbeltekst noemen. Die weet je toch wel. Nee, uiteraard niet. Maar ik heb één zwakte bij meerdere. Dat is dat ik denk dat iedereen weet wat ik weet. Dat is dus niet zo. We gaan dus Halleluja, Lof zijn het Lam, die twee complete zingen als antwoord op de preek. En dan broeders en zusters, de preek. Samen gemeente van Christus. Ik ben bezig met een prekenserie in Twijzel. Dat is een gemeente heel erg ver bij u vandaan in het noorden van het land. Over het Oude Testament. Ik heb hier denk ik ook wel eens een preek over Abraham gehouden. Weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het gaat nu over Jacob. Een periode in het leven van Jacob, die nogal ingrijpend is. We vinden hem hier in Genesis 32 vers 24 aan de rand van een klein beekje, een rivier, de Jabok. Dat is de toegangsrivier tot het beloofde land. Hij komt uit Paddan Aram, dus dat is in het noorden. Zijn bezittingen, mensen, dieren, vrouwen, kinderen, slavinnen, die zijn al overgestoken en Jacob loopt daar alleen. En we kunnen ons voorstellen dat hij nogal bang in een weer loopt. Hij heeft ook een beetje slecht geweten hoor. Hij weet dat zijn tweelingbroer Esau eraan komt. En die wil hem ontmoeten. En of Jacob dat nou zo leuk vindt, hij weet dat het moet, maar dat is te denken. U kent de geschiedenis van Jacob. Een heel leven ligt achter hem. Hij wordt in Genesis neergezet als een man die huiselijk is. De Statenvertaling vertaalt dat met rechtvaardig. Maar daar zet ik een vraagteken bij, want het is een sluw ventje, die Jacob. Sluw mannetje. Hij heeft een tweelingbroer, die is een kwartier eerder geboren, net als ik met mijn tweelingbroer. En die is dan de oudste en hij zou eigenlijk A, twee derde van de erfenis mislopen en B, de geboorte, de verbondszegen. Maar ja, Rebecca, die had van God gehoord in Genesis, twee naties zijn in uw sloot, twee volken zijn in uw schoot, twee naties scheiden zich van elkaar. En de oudste zal de jongste dienen. Dus Jacob is door God wel gekozen als eerstgeborene. Isaac negeert dat. Maar dat is allemaal geen vrijbrief voor de sluwheid van Jacob. Eerst ontfutselt hij Esau de erfenis. Laat mij slurpen van dat rode daar, dat weet u dat, dat was een linzenmoes, dat was een bruin-rood was dat. Een soepje, met wat brood. En Esau, die heeft er ook weinig mee op hoor, dat moet gezegd worden, zweert, nou je mag het van mij hebben, wees er gelukkig mee. Nee, zweren bij Yahweh, nou het gebeurt. Dan ontfutselt hij de eerstgeboorte, de rechtzegen, die verbondszegen, door zijn vader te bedriegen. En zich als Esau voor te doen. En dan moet hij dus vluchten. Mag hij 14 jaar werken voor twee vrouwen. En die ene die hangt er maar wat bij, Lea. Want hij is smoor op Rachel. Die wil hij hebben. Maar dan wordt hij zelf bedrogen met een kleed. Hij verwerft onder Gods zegen toch een rijkdom. Daar zeg je u tegen. En dan moet hij naar voor God. God draagt hem op om naar Kanaan te vertrekken. En daar wacht, puntje, 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 Esau. Dat weet Jacob. Er is natuurlijk meer gebeurd. Jacob heeft zich goed geweerd bij Laban. En nu staat hij daar in het holst van de nacht, midden in de nacht aan de Jabok. Ezau komt eraan met een schrale 400 man. Dat heeft hij bij zich, ja, zoiets, ja. 400 man, een leger. En wat heeft hij? Hij heeft slaven, vrouwen, 11 kinderen, wat schaapherders. En dat is het. En een heleboel beesten. Hoe moet het nu verder dan? Aan de overkant van die Jabok, nog dus in het land buiten Kanaan, ontmoet een vreemdeling hem die hem aangrijpt en met hem worstelt. Nou, Jacob is 96 als die worsteling plaatsvindt. En een schrale 20 jaar van tevoren was hij hoe sterk. Hij is nu wel wat ouder, maar hij is niet laf. Dat moet gezegd worden. Hij vecht tegen die tegenstander die dan zijn heupspier aanraakt. En dat is eigenlijk de keerzijde in de worsteling. Het is trouwens interessant die worsteling eens wat dieper te bekijken. Een toepassing te maken. Dus na de inleiding hier een thema. Jacob aan de Jabok heeft de worsteling van zijn leven. Eigenlijk om te overleven. Hij ontmoet God. Hij wordt met God verzoend en hij is dan eindelijk gereed om als overwinnaar Ezau te ontmoeten. Dat zijn ongeveer de gedachten die ik naloop. Nou, ga maar eens naast Jacob staan, want Jabok daar zijn bezittingen zijn overgestoken. Dan komt Ezau aanrazen op kamelen of paarden, dat weet ik ook niet, ik denk kamelen trouwens. 400 toegeruste strijders en een bange Jacob. Plotseling grijpt hij een vreemdeling hem vast en begint met Jacob te worstelen. En Jacob mag dan wel bang zijn, maar ik zei, hij is niet laf. Hij is geen lafaard, hij houdt stand. Hij laat zich niet verslaan. Wie is die vreemdeling? Nou, als je de commentaren naleest, ik raad u aan als u ze hebt, dat eens een keer te doen. En dan zeg je, sta mij toe, je feintjes bij de glimlachen. Er is aangevoerd een bosgeest, een riviergeest, een demon. En vergis u niet, de laatste aanvulling heeft een heleboel aanhangers. Dat komt voor het woord Elohim. Dat woord Elohim, dat hebben wij wel gebruikt voor de drie enige God en terecht, dat noemen wij in het Hebreeuwse pluralis Trinitatis. Maar het staat ook bijvoorbeeld om aan te duiden dat Nineveh een hele grote stad is. Letterlijk staat daar een godsgrote stad. Er zijn verklarers die wijzen op een geestelijke strijd. Die is ook erg populair. Maar ik denk toch dat hij letterlijk aan het vechten is geweest. Of hij wel of geen judo of al die trucjes kende, weet ik niet. Maar hij heeft een letterlijk gevecht geleverd met een letterlijke heupspier die aangeraakt is. En daardoor is hij mank geworden. Het gevecht duurt de rest van de nacht. En als het ochtend wordt, de zon komt op, dan wil de vreemdeling er van tussen. Die wil er een eind aan maken. En Jacob krijgt gaandeweg, zo stilletjes aan, zeggen we dan in het Vlaams, door dat, ja, maar dit is niet normaal. Dit is een bovennatuurlijk figuur. Dus hij wil gezegend worden. Dan vraagt de vreemdeling, dat is uiteraard Elohim, dat is God, dat is zelfs de verbondsgod. Het is de engel des Heren die op een gegeven moment in het Oude Testament vaker verschijnt, ook bij Abraham en zo. In de gedaante van een mens. Wat is je naam? Ja, dan zegt hij Jacob. Dan moet je daar niet direct aan vastkoppelen het begrip het bedrieger hoor. Dat heeft die geur, heeft die naam natuurlijk later wel gekregen, maar het is de vraag of God dat bedoelt. Het is gewoon een menselijke naam. Hiel, komt hij van weg, dat is de stam die erin zit. Ja, een koof, zeg je in het Hebreeuws. Ja, een koof, de alef zit erin. Dan krijgt hij een nieuwe naam, Israël, en daar wil ik even met u over praten. Wordt vaak vertaald met vorst van God. Maar de stam is hier Ra'a. Strijd. Het heeft dezelfde vorm als Ismaël. Dezelfde woordsoort. God hoort. En er is veel voor te zeggen, en dat doe ik ook in deze preek, om te vertalen. God strijdt voor hem. Hij heeft wel zelf gestreden, maar hij is mank en God gaat verder met de strijd voor hem. God strijdt met Jacob en hij ziet juist als Jezus af van het gebruiken van zijn almacht. Hij past zelfs zijn verschijningsvorm aan. En in deze strijd wordt Jacob met God verzoend. Dat is het tweede punt, maar even een stukje toepassing. God past zijn verschijningsvorm aan, zoals hij al eerder deed bij Abraham. In een film dan, Peter O'Toole, die speelt hem dan, diegene die bij Abraham bezoekt om Isaacs geboorte aan te kondigen. En dan krijg je die geschiedenis van Sodom en Gomorra. Ziet u de link? Want daar wil ik naartoe. De menswording van Christus, een typologie, die moet je niet te ver doordouwen. Dat is ook wel gebeurd. Je moet altijd op tijd stoppen met typen. En met allegorieën en zo. Maar ik mag wel verwijzing naar de menswording van Christus. Hij heeft onder ons gewoond, zegt hij in het brief, evangelie. Jacob heeft een ontmoeting met God en deze verandert hem zoals het volgende punt laat zien. Dat is de hoofdpunt van de preek trouwens. Hebt u nog wel eens aan uw jabok gestaan, gemeente, broeders en zusters, jonge mensen? Niet letterlijk vanzelf. Kan je binnenkamer zijn. Waar u God beter leerde kennen. En allerlei omstandigheden, zoals ziekte, rouw en werkeloosheid, kunnen u daar brengen. Een worsteling met God. Een gebedsworsteling, want de hemel leek van koper. Zoals u met Job kunt zeggen, ik had wel van horen zeggen van God vernomen, maar nu ken ik hem van aangezicht tot aangezicht, zie je de link. Jacob wordt verzoend met God. En hebt u uw Messias nou al leren kennen, beter leren kennen door een worsteling. Beproeving. Nou, mijn tweede punt was dus Jacob wordt verzoend met God. Hoe dan? Nou, eerst maar even naar 32, 24 Genesis. Waar staat hij dan? Jacob. Bang als een, ja, hij is recht, hij is bevreesd, hij loopt een beetje zenuwachtig heen en weer en zo. Alleen. Hij is ook alleen gevlucht. En hij weet, hij moet veel verantwoorden. Als ik de geschiedenis van Jacob doorlees, dan heeft hij God gebruikt als bemiddelaar. Ingezet op welvaart. En God heeft zijn beloften gehouden. De trucs die hij bij Laban gebruikt zijn ook niet helemaal brandschoon met die takjes. Hij bedriegt Laban. Die verandert zijn loon wel 50 keer, maar goed. Maar toch. Jacob leeft niet echt door geloof voor Peniel. Hij is godsdienstig. Maar of hij echt een gelovige is, wil ik nog even in het midden laten. Ik heb daar natuurlijk niet over te oordelen. Hij is religieus. Hij leeft volgens de gebruiken. Is huiselijk. Hij wordt in de film, die film van de SCV en anderen, wordt hij nogal als een koekzoek neergezet. Dat is hij niet. Hoe is zijn persoonlijke band met God? Als de worsteling aan een eind komt, zegt de engel des Heeren, daar zijn we tenslotte op uitgekomen. Laat mij gaan, Maar Jacob wil gezegend worden. Hij ziet steeds meer en meer, God heeft mij ontmoet zoals hij dat zijn grootvader Abraham heeft horen vertellen. De Heere raakt zijn heupspier aan. Het lijkt onbelangrijk. Maar dat woord aanraken moet je even bestuderen. Dat woord is in het Hebreeuws een woord, ja, het is bijvoorbeeld, we zeggen aanraken, nou, aanraken. Er zit meer achter. Dat woord wordt ook gebruikt in Jesaja 6 vers 7. Dan maakt een engel een vurige zeer af, is het trouwens, die Gods heiligheid bewaakt, zie je het boek Openbaring 4. Dan raakt hij de lippen van Jesaja aan en dan worden ze zonden vergeven. Dat is hetzelfde woord, er zit een lading achter. Het is ook een woord wat Eva gebruikt. Tenminste in Genesis. Gaan we er maar even uit dat ze Hebreeuws sprak. Dat is natuurlijk aan twijfel onderhevig, maar dat laten we even zo. We weten die taal niet. En dan zegt Eva tegen de Satan, die zegt, ja, oh even, we mogen niet van de vrucht eten, maar die ook niet aanraken. Nou, dat had God dus nooit gezegd. Dat maakt ze erbij. En Satan die heeft het wel door, die slang. Die gaat er onmiddellijk op in. Eten is een beetje tijd voor de twijfel. Laten we eens even kijken hoe ver ik komen kan. Dus die lading zit er ook achter. In Exodus 19 mag je de berg niet aanraken. Waar de Horeb, de Sinaï, er zat een hekje omheen. En er mag zelfs geen beest bij. Sterft, of mens, of dier. De aanraking maakt de zonde van Jacob duidelijk. Hij wordt een zwak mens. Hij wordt dan pas gezegend als hij zijn naam noemt. En die naam, ja, die kun je dan toch verbinden met al dat gekonkel en het list, bedrog, zelfverrijking. Ondanks gebeden en beloften. Hij moet nog naar Bethel om zijn tienden te offeren. Die had hij bij Bethel al beloofd, maar ja, dat was hij dan weer vergeten. Jacob ontvangt zijn zegen, zijn nieuwe naam. God strijdt Israël. God strijdt voor Israël, kun je zeggen. God strijdt kan ook. Vorst Gods kan ook. Het gaat hier aan Jacob, ontmoet hem persoonlijk, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die ontmoeting vernieuwt. Vanaf Peniel leeft Jacob oprecht. Gaat de Bijbel maar na. Het is gedaan met zijn gekonkel. Verzoening met God, bekering, broeders en zusters. Wat wil dat nou zeggen? Als je dat nou eens op een rijtje zegt, want er wordt ook zoveel van bijgepakt en bijgemaakt. En ten eerste, je ontmoet God persoonlijk. Je wordt aangeraakt en je weet dat Hij dat is. Hoe kun je niet altijd zeggen? Nou ja. Waarom wordt een vrouw of een man verliefd op elkaar? Soms kun je dat helemaal niet zeggen. Nooit. You know it, brother. Je weet het wel. Zo is het hier ook. Saulus ontmoet Jezus op de weg met veel macht verstoond. God werkt zoals hij het wil. Anderen weten vanaf hun opvoeding, ja, je hoort bij hem. Ik hoorde een liedje. Ja, daar zit God achter. Weer anderen worden stilgezet door de Heer door allerlei gebeurtenissen. Ik heb zo genoeg werkeloosheid, ziekte, rouw, noem het maar op. Een Bijbelwoord of een lied, wat je weet, het is de Heer en hij moet mij hebben. Om het maar eens eventjes een beetje populair te zeggen. Hij moet mij hebben. Jacob ervaart dat hij door God wordt gevonden met betrekking tot vergeving en verzoening. Daar draait het om. En hij weet ook, er is niks van mij bij. Ik kan er niks aan toevoegen, ik kan het alleen maar aannemen. Hij loopt mank na het gebeuren. En plotseling is hij niet meer die sterke man die hij altijd was. Hij had een stok nodig. Die had hij altijd bij elkaar. Jacob krijgt, zoals Job, een persoonlijke band met God. Dat is een kenmerk van bekering en verzoening. De God die hem al is verschenen met die ladder in Bethel, dat weet u wel, die geschiedenis. De God die hem heeft aangesproken toen hij naar Kanaan terug werd gestuurd. De God die hem heeft gezegend. Hij kende van horen zeggen, bij wijze van spreken, maar nou heeft hij hem ontmoet. Nou laten we die ontmoeting nou eens doortrekken naar Johannes 3. Jezus in gesprek met, en toen ik godsdienstles gaf, toen zeiden ze Nico de Mus. Ja, dat deed hij expres vandaag. Hoe het ook zij. Jezus zegt tegen Nicodemus, staat er letterlijk amen, amen, voorwaar, voorwaar. Als u niet al geboren wordt uit water en geest, zult u het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het gaat erom, ik ga nu niet uit Johannes 3 in. En over water en geest kun je ook een preek over maken. Maar het gaat erom dat er een wedergeboorte in een mensenleven moet plaatsvinden. Hij moet opnieuw beginnen. Paulus noemt dat opstaan uit het zondegraf. Opstanding met Christus. Nicodemus wordt een levensverandering aangezegd. Gevolgd door heiliging, ook niet vergeten. Overwinnaar mag Jacob zijn, want hij heeft overwonnen, geworsteld en gestreden. En heeft en is een overwinnaar geworden. Dat wordt je door wedergeboorte. Vervulling met de geest. En een leven in de heiliging. Met ups en downs. Broeders en zusters. Jonge mensen. Wij zijn zo zondig als de pieten. Dat klinkt erg zwaar. En als je nou oud gereformeerd zou zeggen, dan zou je het op een andere manier nog willen zeggen en nog eens benadrukken. Nee, het is gewoon, de Bijbel zegt vanaf je schedel tot je voetzolen. Wij zo zwart als zwart maar kan zijn. Staat ergens, het is geen rassendiscriminatie, dat zou het niet wel lijken. Een Moor kan zijn kleur niet veranderen. Niet zwart. Wat nooit weet. Maar van binnen kan hij dat wel. Dat is de bedoeling van die uitspraak. Ik meen dat Jesaja is. Het gaat erom dat onze motivatie, ons hart veranderd wordt door een ontmoeting met God. Door nieuw leven te ontvangen. En dan is het plaatsvervangend lijden en sterven van de heiland voor nodig. Dat kun je niet bereiken door een religieus wettisch leven. Helaas wordt dat al gedacht in Nederland. Er worden de grote muren gebouwd, niet letterlijk, maar figuurlijk, om de wereld buiten te houden. Dat lukt je niet. Je moet je onbesproken in de wereld gedragen, zegt de schrift. Je kunt de wereld niet ontvluchten. Zeg je de televisie maar aan bij RTL4 bij de sterreclame. Zo noemt mevrouw dat, sterreclame. Die pakt alles onder de ster. Maar het is gewoon die reclame. Nou, daar gaan we weer. Zet mij weer uit. Of doe het geluid maar uit. Lopen die weer enige halfnaakte vrouwen voor je neus te huppelen. En wat dat met dat product te maken heeft, dat heb ik nog steeds niet door. Maar vooruit. Ik zou het niet weten. Wat heeft een auto te maken met een vrouw in bikini? Nou, u mag het zeggen, ik weet het niet. Maar goed, dat is de reclame vandaag de dag en dat kan. Enzovoort. Ik zeg er verder niks van. Ik wil eens even met u praten over Handelingen 13, vers 48. En daar ga ik vrij omschrijven. Er staat dit. Zij die gereed waren. Die vertaling die kunt u niet in de Bijbel vinden. Dat wil ik u even bij zeggen. Om het evangelie te aanvaarden kwamen tot geloof. En zo weiter. En mijn vraag is, en dat is op een gegeven moment Jacob aan het Jabok en u hier in de kerk en ik te preken. Hoe staan wij nou ten opzichte van het evangelie? Hoe zit je hier? Met de gedachte, nou die dominee was toch te laat en moet het maar een beetje inkorten, want anders dan wordt de koffie koud. Dat zou kunnen. Ik doe mijn best trouwens. Want nou ja, ik heb gisteren de voetbal ook al gemist, de laatste competitieronde. Ik wil nog wel even naar uitzending gemist hoor. Hoe zitten wij in de kerk? Hoe zitten wij ten opzichte van het evangelie? Dat is uw verantwoordelijkheid. Dat is niet dat iets wat ik u kan geven of wat dan ook. U bent verantwoordelijk om het aan te nemen en om daadwerkelijk te bekeren. Zodat uw zonden, zegt Petrus, worden uitgeduigd en u uit dit verkeerde geslacht behouden wordt. Hij heeft u lief. Hij stierf voor u als vijand. Nou, dan kunnen we het laatste punt kort doen. Jacob is gereed, hij is nu overwinnaar. En hij kan Esau ontmoeten. Hij steekt mankopend de Jabok over. Stokje erbij zo. Maar als een ander mens. Als een overwinnaar. Hij is nu klaar. Dat is een geestelijk principe, broeders en zusters. Als u zich met uw broeder of zuster wil verzoenen, zult u eerst zelf verzoend moeten zijn. Dat lukt het niet. En zelfs als u verzoend bent, kan ik u uit eigen ervaring zeggen, dan is het nog ons moeilijk en dan heb je er soms ook geen zin in. Zeg ik eerlijk. Maar Jacob is klaar als verzoend mens om zich te verzoenen. Kan ik misschien nog wel eens een preek over maken? Wie zal het zeggen? Ik wil dit nog zeggen. Jacob is de overwinnaar die zich verzoent en vernedert. Daar gaat het om bij verzoening tussen mensen en tussen jou en God. En God en jou. Want al het andere tegenovergestelde, je eigen ik en noem het maar op, is in feite een nederlaag. Het is andersom als de wereld, hè? Dat ziet u nu. Het geheim van het christenleven, dat ben ik bezig te leren en ik kan u zeggen dat pijn doet. Ik kan u ook zeggen dat ik het niet echt wil. Is kwetsbaarheid. Zwakheid. Sterk zijn in hem. We stonden in de consistorie met die microfoon die ik er nu in mijn hand heb. Hebben ze dat ding weer verstopt. Er komt er bij mij de gedachte op. Nou geef ze hem eindelijk maar eens een keer een draai om de oren. En stel de betaling even uit van de huur totdat ze normaal doen. Maar als ze om de huur komen, ja dat kan wel. Maar dan moet die microfoon standaard er wel staan, anders krijgt u het niet. Zo doet de wereld dat. En ik moet ook zeggen dat ik het soms ook wel gedaan heb. Zo. En soms moet je wel, als je op een gegeven moment iemand voor je een klusje laat doen. Nou, Hilda is wel zo slim, die betaalt de helft. En dan wacht ze het af. Eerst even kijken of het goed gedaan is en wordt. En als dat zo is, dan komt de andere helft. Helaas. Maar het is niet die kwetsbaarheid. En het is zo moeilijk om in de wereld je als christen te gedragen. Ik heb op een gegeven moment, daar ben ik bij, een jaar of 5 telefonische verkoop gedaan met advertenties. Nou, dat is een jungle, dat kan ik u vertellen. Om die krant vol te krijgen. En je verkocht advertenties van 90 euro tot 1700. Dat was een pagina. En waar ik het zo enorm moeilijk mee gehad heb, en ik God dank dat ik het niet meer hoef te doen, dat je altijd op de rand moest lopen. Wat kan wel en wat kan niet? Maar jongens, die verkoop bij de vrek. Ik moet tot de schande zeggen dat ik er ook steengoed in was. En ik ben blij dat ik niet meer hoef. Christenleven is kwetsbaarheid. Zwakheid, sterk zijn in God. Mij komt de wraak toe, zegt God. Ik vergeld, jijzelf niet. In hem zijn we overwinnaar. Dat bedoelt de meester als hij zegt dat u gaven bij het altaar. Verzoen u met uw broeder. En slechts hij die God persoonlijk heeft ontmoet, die kan verzoenen met anderen. Die is de overwinnaar. Die is in staat aan een ander vergeving te vragen, omdat hij vergeving heeft ontvangen. Halleluja. Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam. Hemelse Vader, dank u wel voor uw trouw, voor deze dienst, voor de kracht om het woord te brengen, voor het luisteren, voor uw zegen. Ga doen wat u behaagt, deze boodschap. Laat hem in ons leven tot zegen mogen zijn. U ontmoeten is het geweldigste wat er is. Breng ons veilig waar we worden verwacht. En wil ons Heer nog een zondag, goede zondag geven in Jezus' naam. Amen. Nou, broeder Rauwaard, voor een amateur hebt u aardig goed gespeeld. Ja, hij belde van de week en zei, ik ben maar een amateur, of ik belde hem. En mag ik spelen? Of zoiets. Nou ja, ik moet dan wel spelen, want er is een schreeuwend gebrek aan organisten. Is er hier een paar mensen die op cursus kunnen? Zag je er een? Ja? Prima, nee. Oh, nou, cursus en spelen. Want het moet beter zijn, het doet hoor. Echt, we hebben het ermee gedaan. Nou, zo kan die wel weer. Dat is ter Napel. En mevrouw zegt dat, oh, dan nou eens een keer mee op. Zegt mevrouw dan als ze op een gegeven moment in de kerk zit. Oh, dan nou eens een keer mee op. En gedraag je nou eens een keer. Nou, dat lukt mij niet, helaas. Dat heb ik nou eenmaal niet. We gaan mooi de slotzang zingen. Dan hebben we een diaken nodig, of een ouderling die de collecte ophaalt. Hebben die? Die hebben we wel gewoon. Ja. Ah, ik was in twijfel, toen kwam het eraan, toen was er niemand, toen hebben we twee benoemd. En in een voorspel, en dan zingen we 291, twee coupletten, en dan mag ik u zingen. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer, want de Heer zegent u, behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat Hij spoedig komt. Amen.